Thank you. Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet aanvaren de wetten van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Wij gaan met elkaar nu hier lezen. Psalm 124, en waarvan het vierde vers komt. Kwamen haast des toonopvangers net de loze strik tot ons bederf gezet. De strik was los en wij zijn vrijgemaakt. 124, het vierde vers.
U zult niet echt breken. U zult niet stelen.
nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van het naaste is. En in Jezus Christus, die deze wet volkomen heeft vervuld, heeft deze wet als volgt samengevat. Gij zult lief hebben, de Heere God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand, en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen.
Zoon van Arach en Johanan zijn zoon van de dochter van Meslam, de zoon van Berechia, tot vrouw genomen.
Ook spraken zij voortdurend tegen mij over zijn goede daden en mijn woorden brachten zij naar buiten naar hem toe. Tobias had brieven om mij bevreesd te maken. Tot hier gemeente ook de eerste schriftlezing en dan nu bij Matthäus 24, te beginnen bij vers 4. Matthäus 24 vanaf vers 4. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: ik ben de Christus, en ze zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verschillende plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar het begin van de dingen. Dan zullen ze u overleveren aan verdrukking en uw doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen vele valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. En omdat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkeren. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Hier eindigt gemeente ook deze schriftlezing. Voordat we daar verder naar willen gaan luisteren, de tekst voor de preek is natuurlijk uit Nehemia 6. Nehemia 6, en we willen stilstaan uit vers 10 tot en met 14. Maar voordat we daar verder naar willen luisteren, ga ik iets anders doen. We willen samen de Heer God bedanken met de familie van de aard. Ja, dat is heel fijn dat Rutte geboren is. En willen bidden voor broeder van Dalsen, die zijn roeping tot de jaren helaas niet aan kon nemen. We willen ook bidden voor broeder Balhout, om hem ook de zegen van de Heer toe te bidden. Naar alle zorgen. Laten we samen het aanzicht van de Heer God zoeken in het gebed. Laten we samen bidden. Lieve Heer in de hemel, zo brengt u ons hier weer bij elkaar. Maar ook mensen die met ons meekijken en met ons zo verbonden zijn. Heer, wat is dat een zegen. En dan mogen wij u daarvoor danken. Dat het kan en dat het mogelijk is. Dat het niet vanzelfsprekend is, dat hebben we moeten ervaren. En dat ervaren we nog. Want we vinden het moeilijk dat we niet mee kunnen zingen. Maar Heer, u brengt ons hier onder uw heerlijke evangelie. Die boodschap van oordeel en van vrijspraak. Die we elke keer weer mogen horen. En nou genade is voor de grootste van de zondaren. En mensen die zo ver bij u vandaan zijn en zo ver weg zijn. Dat u die opzoekt. Dat doet u dat dan ook vanmorgen. U zoekt ons weer, Heer, met uw woord. U komt weer tot ons hart. Ernstig. Welmenend, met uw aanbod van uw lieve zoon, u komt weer, Heer, ons hart in te nemen voor u. En wees dat wij al een weerstand en al verzet wat er bij ons altijd hier zit, dat we het opgeven, Heer. En dat wij u, de levende God, mogen leren kennen door uw woorden en door uw geest. Heer, herkent u ons zoals we hier bij elkaar zijn, zoals we hier, ook naar kijken, meeluisteren. Dan komen wij u met al onze zegeningen, met al onze zorgen op. En dan willen wij u allereerst al heel hartelijk danken, Heer, dat ook onze gemeente weer uitgebreid mocht worden. Maar ook het gezin van de aard uitgebreid mocht worden. Door de geboorte van Rutger, wij danken u, Heer, dat u alles wel wilde maken. Dat u ook hem geboren deed worden, hem het leven gaf. Dat de blijdschap gaf over zijn geboorte. Wat een wonder, Heer, als u daarvoor zorgt. En geef ook dat we met die lof en die dank ook bij u mogen komen. Dat u zei, met Jos en Mariette wilt u hen alles geven wat ze nodig hebben. Ook bij de opvoeding van Rutger. En Heer, dat zo uw grote naam ook in zijn leven een plaats mag krijgen. Ja, dat u zelf zijn God bent. Heren, wij danken u daarvoor en wij prijzen u daarvoor. Heren, zo zijn er veel goede en mooie dingen die u ons nog schenkt. Ook in moeilijke tijden, ook in deze coronatijd, Heere God. Wij komen bij u, ook met hen die zorgen hebben over hun gezondheid. Want als we weer horen dat het aantal mensen op de IC-afdelingen toch weer aan het stijgen is, het aantal besmettingen ook aan het stijgen is, en allerlei haarden zijn ook in ons land. Gelukkig is daar nu wel zicht op, anders dan helemaal aan het begin. Heer, wij willen u ook bidden en vragen. Geef ook in deze tijd, Heer, dat we toch onze afhankelijkheid van u zullen beseffen, ook op u zullen vertrouwen. In alles, Heer, wat er gebeurt om ons heen. We hebben net ook gelezen uit dat gedeelte uit Matteüs 24, dat er zoveel gebeurt in de tijd tussen Pinksteren en uw wederkomst in Jezus. Beangstigende dingen ook. Maar dat wij toch de hoop op u niet verliezen. Heer, wees dan ook met uw gemeente. Wilt u haar gedenken? Hier in Noordwijk, in de Bollestreek, maar ook wereldwijd, Heer. Overal waar uw naam verkondigd wordt, waar uw evangelie mag uitgaan, wilt u ervoor zorgen dat mensen onderdanen worden van de Heer Jezus, hem mogen leren kennen, ook vandaag. Heer, wilt u ook geven dat er mensen zijn die ook u mogen dienen in uw gemeente, als ambtenaar. En Heer, dan willen we u ook bidden voor broeder Van Dalsen. Hij heeft de roep op zich af voelen komen. Maar Heer, u weet ook waarom hij nee moest zeggen. Dan willen we ook bidden voor hem en voor zijn vrouw en voor zijn kind. Heer, God, wilt u er nabij zijn? Heer, wilt u ze alles geven wat ze nodig hebben? Met u die krachten geeft en met u die ons leven leidt en die ons wijsheid geeft. Geeft u ook rust op de nodige beslissing. Heere God, dat het goed mag zijn in uw ogen. Ja, zo, Heere, komen wij u met allen die in dienst staande willen u bidden. Mag het werk van uw koninkrijk ook doorgaan, ook in de vakantie. Geef, Heere God, wat nodig is. Als wij misschien naar het buitenland gaan, misschien elders naar de kerk gaan, misschien ook, Heere God, u weet dat het in deze tijd moeilijk is. En we bidden u voor de gemeente, als zij soms ook naar het buitenland gaat, of wat in het buitenland is, om het eigen land vakantie houdt. Heere God, wilt u maar geven dat wij bewaard en bespaard worden, ook in de vakantietijd. Er gebeuren soms ook ongelukken. Maar wilt u ons ook bewaren en sparen? Heren, wij hebben u zo nodig. Bij elke stap die we zetten. Wij willen ook bidden voor de familie Bouwhout, Heer God. En dan willen we bidden. Ook als die brugtumor niet gegroeid is, dan mogen we u daarvoor danken, Heer. En dan willen we u ook bidden. Geeft u de artsen ook maar wijsheid. Wat nou het beste is om te doen. En geeft u ook Annie en Marlies en hun kinderen ook wijsheid. Ook om samen ook hierin een weg te zoeken. Geeft u ook alles wat nodig is, Heer. Bovenal het vertrouwen op u. Heer, wat is het een wonder om te mogen weten. Dat we ondanks alle dingen die er in ons lichaam kunnen zijn. Die we niet horen. Maar dat u onze haren vertelt. Dat u ons kent. Dat u weet wie we zijn. En dat u, Heer God, zorgt. In alle omstandigheden van het leven. Geef ons die overgave aan u. Dat hebben we ook niet vanuit onszelf. We hebben uw genade voor nodig. Heer, het is een wonder als u het schenkt. En dan mogen we ook bedanken. Als u dat in ons hart werkt. Heer, wij bidden zo voor alle ouderen. Die in huis gebonden zijn. Die er soms niet zien zitten. Of om niet te komen. Misschien wel heel graag zouden willen. Heer, God, wilt u bij hen zijn. En sterker. En ook hen krachten geven. Heer, wat zo wacht alles op u. En zo komen bij u. En bidden u bovenal. Om een zegen over het woord wat we ook straks hopen te onthouden. Heer, geef dat het ons zal sterken. Dat het ons zal vermaken. Dat het ons op weg zal helpen. En de weg zal wijzen. En bovenal, dat het ons zal dempen op uw Zoon, de Heer Jezus. Dat wij alles van onszelf verliezen wat we dachten te hebben. Waarmee we voor u konden bestaan, maar dat wij nou overhouden. wij iets verdienen, maar alleen in de naam van de Zoon, die aan het kruis van Golgotha stierf. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, u hebt uw gaven denk ik al wel gegeven toen u binnenkwam. Thuis mag u natuurlijk ook iets openmaken. De collecten vandaag zijn in de eerste rondgang van de diakonie plaatsing, in de tweede voor de instandhouding van de eredienst en de derde voor het kerkgebouw. Die hebben tot 7 uur met uw gaven. En wij gaan ook zingen. Nou ja, niet zingen, thuis mag wel natuurlijk, maar we gaan luisteren naar 1243, het derde vers. Zend Heer uw licht en uw waarheid neder. Breng mij door die glans gelijk tot uw gordijnen en neder. Net horen we ook het kwade licht waardoor we verrast kunnen worden. Dit is het licht van God waar we om bidden. 43, vers 3. Want ze proberen het telkens weer. kijken en naar zijn hersenen. Ze willen graag invloed hebben, politiek en zo. En maatschappelijk kan hij huren. Blijkbaar heeft Tobia daar nogal wat belangen. Maar ik weet niet, daar zit natuurlijk ook wel een geestelijke werkelijkheid achter. We moeten de dingen niet alleen in het horizontale, maar ook in het verticale vlak bekijken. In het licht van God. In het licht van, ja, ook de tegenstander van God. De Heere staat achter Nehemia. De Heere heeft Nehemia naar Jeruzalem gestuurd. Om daar het goede voor Jeruzalem te zoeken om de muren op te bouwen. En ja, dan zien we ook achter die Nehemia en Sanballat, de tegenstander van God aan het werk. Hij weet, die figuren heel, ja, schuw en slinks in zijn dienst te nemen. En ja, we zeggen het ook wel eens, de duivel die zit nooit stil. De duivel is onrustig. In het boek Job, daar vraagt God op een gegeven moment, vraagt de Heer op een gegeven moment aan de duivel, waar komt hij vandaan? En zegt hij, ja man, rond te zwerven over de aarde. Nergens heeft de duivel rust, dat kan ook niet. Hè? Rusteloos als hij is. Maar hij heeft een jaar last van hem gehad. En toch een beetje. Nehemia is niet voor de druk bezweken. Dat hebben we al meerdere keren gezien en dat zien we ook vandaag weer. Zwak in zichzelf, jawel, dat hebben we ook de vorige keer gehoord. Daar bidt hij ook, Heer God, geeft u mij kracht. Maar in die kracht van de Heer mocht hij ook staan. En hij bleef ook waakzaam. En ook toen de tegenstander zich heel mooi en heel vriendelijk voordeden, zei Nehemia, kom eens praten. Hij had het door. Daarnaast is hij ook geschakeld op die open brief, weet u wel, waarin ze hem zwart proberen te maken. Heel gemeen. En nu gemeen er nog meer een volgende plan. En nog geniepiger eigenlijk dan die eerste plan. Op dit keer komen ze, ja, met iemand in de stad die ze omgekocht hebben. Semaria heet hij. Ze hebben hem ingehuurd om te doen alsof hij een boodschap van de Heer God, alsof hij een profetie voor Nehemia heeft. Ja, misschien dat iemand meteen al aan mij vraagt, ja, hoe weet u dat nou? Hè? Want als je meteen als je leest wat Semaria zegt tegen Nehemia, dan zegt hij niet nou al wat predeneren of zo. Hè? Maar we kunnen dat wel concluderen uit vers 12. Kijk, zie ik iets staan. Wat zegt Nehemia daar? Hij zegt, ik doorzag hem immers, zie niet God had hem gezonden, maar hij sprak deze profetie, nou daar heb je het, hè? Profetie, een woord namens God, over mij uit, omdat Tobia en Sanballat hem hadden ingehuurd. Nee, het is geen profetie van de Heer, geen boodschap namens God. Maar Semaria heeft God, hij heeft het zelf gezongen, en moet maar durven. In de naam van God spreken terwijl het eigenlijk niet zo is. Dat is natuurlijk vreselijk misbruik ook van Gods naam. Dat getuigt niet van eerbied voor God, dat getuigt niet van respect voor God om hem, ja, eigenlijk voor hele verkeerde doeleinden te gebruiken. Maar Semaria schrikt er niet voor terug. En dan moet je weten dat de naam Semaria, die betekent nota bene, de Heer God hoort. De Heere hoort. Nou, had hij dat nou aan bedacht? Dat er een God is die hoort. De Heere hoort alles wat ik zeg en hij komt er een keer op terug. Als ze maar ja wel gedacht had, dan had hij vast dat geld niet aangenomen van Tobia en Sanballat. Om in de naam van God te proberen, dan heb jij in de val gelokt. Denken wij nou wel aan dat God alles hoort en ziet? Kijk, dat is natuurlijk geen troost voor ons als we op het verkeerde pad zijn en als we niet oprecht en eerlijk voor Gods aangezicht komen, zoals Semaria dat heeft. Maar het kan natuurlijk ook een troost zijn. Hè? God hoort. Wat heb je lief van die trouwe Heer, die hoort mijn stem en mijn smeking en mijn klagen. hij neigt zijn oor tot mij als ik roep. Wat een wonder. Hij heeft een prachtige naam, moet je maar. De Heere hoort. Hij doet zijn naam helaas geen eer aan. Hij heeft er niks om. Hij gelooft eigenlijk niet dat er God is, zou je kunnen zeggen, die hoort. Nee. Weet je nou, God is eigenlijk heel opmerkelijk dat Tobia en Sanballat, want die zitten er natuurlijk achter, dat die eigenlijk precies doen waar ze Nehemia van beschuldigd hebben. In die open brief, weet u wel, hadden ze gezegd tegen hij is valse profeten ingehuurd. Dat die rol wilden ze de wereld in helpen. Maar hier doen zij precies waar ze Nehemia van beschuldigd hebben. Zij huren een valse profeten. Blijkbaar, gemeente, heeft Samaria Nehemia laten komen, heeft hij hem laten roepen op een of andere manier, misschien een boodschapper naar Nehemia te bestuurtjes. Want, zegt hij ook, ik zit opgesloten. Hij heeft zichzelf in zijn huis opgesloten. Dat is vaak, hè? Een beetje apart. Waarom zou hij dat gedaan hebben? Kijk, wij hebben dat natuurlijk ook moeten doen, hè? Onszelf langere tijd in ons huis, nou ja, zo goed als moeten opsluiten. Je komt net naar de supermarkt toe. Misschien gaat het wel weer komen. Nou, dat is bij Samaria natuurlijk niet aan de hand. Hij zit niet thuis vanwege het virus, dat niet. En dan zijn er wel verschillende uitleggingen over. Ik ga ze niet helemaal langs, maar eigenlijk is waarschijnlijk het meest waarschijnlijke uitleg waarom heeft hij in Samaria zich opgestoken in zijn huis, dat het een soort symbolische of een soort profetische handeling is. En waarmee hij eigenlijk de boodschap die hij voor Nehemia heeft, wil onderstrepen. Dat zien we bij de profeten in het Oude Testament wel vaker. Hè? Dat ze niet alleen dingen namens God moesten zeggen, maar ook dingen namens God moesten doen. Symbolisch. Zodat mensen konden zien, oh ja, daar gaat het eigenlijk om. En nou heeft die Samaria zichzelf opgesloten en daarmee wil hij eigenlijk zeggen, ja Nehemia, dat moet jij nou ook doen. Je moet jezelf verstoppen, je moet jezelf veilig verbergen, want dat is de boodschap die Nehemia krijgt als die bij Samaria binnenstapt, stapt, want er zijn mensen die het op je leven voorzien hebben, Nehemia. En ik heb wel een plan voor je. Laten we samen uit naar de tempel gaan en dan de deuren achter ons dicht doen, ja daar ben je tenminste veilig mee. Gemeente, dan moeten we bedenken dat op dat moment, ja, de stad Jeruzalem, ja, wel poorten heeft, maar in die poorten zitten nog geen deuren. Dus die stad die is nog open en elke nacht kan er als het ware een moordcommando binnensluipen om de Nehemia te grazen te nemen. Alleen de tempel, die heeft deuren. In de tempel ben je veilig. Ja, waar ben je veiliger dan bij God? In zijn huis. En ja, je loopt gevaar. Vlucht. Nou, dat klinkt logisch, toch? Wat moet je doen als je leven bedreigd wordt? Dan mag je toch ook vluchten. En waar kun je dan beter zijn dan in de tempel? Nehemia doorziet deze list. Samaria is niet door God gezonden, maar ingehuurd. En welk antwoord geeft Nehemia? Nou, hij stelt twee vragen. Ziet u ze staan in zichzelf. Maar ik zei, zal iemand zoals ik vluchten? En zal iemand zoals ik naar de tempel gaan en in leven blijven? Twee vragen. En de conclusie die hieruit trekt is, ik ga niet. Nehemia zegt, ik ga niet op de vlucht. Dan zijn we de eerste, hè, want antwoord op die vraag moet natuurlijk nee zijn. Nee, ik. Zo iemand als ik zal niet vluchten. Nee, zo iemand als ik zal niet naar de tempel gaan en in leven blijven. Ik ga niet op de vlucht, waarom niet? Nou, Nehemia laat zich niet beheersen door de angst. Dat is wat Tobia en Sanballat willen. Ze hopen dat Nehemia bang wordt. Ze hopen dat hij door de angst verlamd raakt of dat vluchtte. Ik die door de Heere God hier in Jeruzalem geroepen werd. Ik die door de Heere God ook zo geholpen werd. Ik ga niet op de vlucht. Ik blijf op mijn post en dan zal de Heere voor me zorgen. Algemeen, wat een geloofsvertrouwen van de Heer. Hij wil niet zeggen dat hij niet bang is. Dat moeten we natuurlijk niet denken, hè. Ze proberen een schrik aan te jagen. Daar heeft hij het de hele tijd over in dit hoofdstuk. Ik denk dat hij er echt wel last van gehad heeft. We hebben dat al gehoord vanuit dat gebed van Nehemia. Dat de Heer geeft me kracht. Kijk, dapper zijn, dat is niet dat je geen angst hebt. Maar dat is dat je, ondanks het feit dat je angst hebt, toch de dingen doet. Ja, die je zijn opgedragen. Angst is het probleem niet, als het ons maar niet beheerst. Weet je wat, hoe laten wij ons leiden? Ja, misschien ook wel in deze, ja, wel bijzondere tijden. Angst. Of vertrouwen op de Heer. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat je je verstand moet gebruiken. En dat je de regels, bijvoorbeeld voor dat virus, niet in acht moet nemen. En Nehemia die was niet roekeloos, hij liet zich ook niet uit Jeruzalem weg lokken toen de vijanden dat probeerden. Hij ging niet zomaar op het gevaar af in die zin. Maar weet je, hij laat zich leiden, ja, door de Heer. Door wat God zegt en door het vertrouwen ook op God. Nou, Matthew Henry, ik u misschien wel eens wat gehoord dat is een Bijbel gevraagd, hè. Die zegt hier, het grootste kwaad dat onze vijanden ons aan kunnen doen, is dat ze ons bang maken om onze plicht te doen. En dat ze daarvoor bang worden. Dat ze bang worden om te doen wat God je toe roept. En dat ze ons op een spoor brengen dat zondig is. Laat ons niet laten afschrikken om een goed werk te doen. En laat ons nooit door angst, ja, of door wat dan ook, tot zondige daden laten brengen. Maar in Nehemia doet mij hier opnieuw denken aan de Heer Jezus. De Heer Jezus die ook niet op de vlucht ging. Toen de vijanden op hem afkwamen om hem gevangen te nemen. En hij wist, ik ga mijn dood tegemoet. Als iemand ooit het vertrouwen op God beoefend heeft, dan de Heer Jezus. En het is ook door de Heer Jezus dat wij kracht kunnen krijgen. De Heer God te dienen. In onze dagelijkse roeping, in ons dagelijks werk. Kracht. Ja, zelfs wanneer anders in je omgeving de haaks op blijven staan. Alles in deze samenleving. Nehemia laat zich niet op een zijspoor brengen. Dat is dan ook het tweede wat hij tegen Semaria zegt. Hè? Hij zegt, als ik naar de tempel zou gaan, zou ik niet in leven blijven. Waarom niet? Wie mocht er de tempel ingaan? Om de meisjes weet het niet. Mocht iedereen zo naar de tempel ingaan? Nee. Alleen de priesters mochten daar komen. Alleen de priesters en de levieten. Nou, Nehemia was, voor zover we weten, geen priester en ook geen leviet. Hoewel de Joodse verklaarders zijn die zeggen dat hij dat wel was. Maar dat zeggen we er ook bij. Zelfs als hij een priester of een leviet geweest was, is. Dan kan je nog niet zo naar de tempel ingaan. Want je komt als priester moet je alleen de tempel ingaan als je ging offeren. Als je daar ook echt iets te doen had. Als je een taak had door God opgedragen op dat moment. Ja, en zegt die Joodse verklaring ook nog, weet je, en dat is toch wel interessant. Nou zou ik denken, ja, misschien op de tempel in hebben kunnen vluchten en onschuldig geweest zijn. Als het echt gevaar dreigt, als bij wijze van spreken de vijanden voor zijn huis stonden. Ja, dan had hij misschien op de tempel in kunnen vluchten om zijn leven te redden. Als hij echt een levensgevaar was, maar dat hij een levensgevaar is, dat is op dit moment helemaal niet bewezen. Dus als Nehemia onder deze omstandigheden de tempel in zou gaan, om zich daar te verstoppen, dan zou hij de wet van God overtreden en dan zou hij gestraft moeten worden. Ja, dat was precies wat Tobia en Sambal nu wilden. Ze hoopten dat Nehemia zou zondigen, dat hij in ieder geval een slechte naam zou krijgen. Dat mensen wilden gaan zien als een lafaard. Hij gaat zomaar op de vlucht. Als een mens zou betreden. Maar weet je, dat is wel een mooi antwoord, hè, van Nehemia, vindt u niet? Nehemia, de raad, daar is de profetie van Samaria af, omdat het in strijd is met het woord van de Heere God. En hij redeneert eigenlijk, ja, maar zo ben ik niet. Dat vind ik wel mooi. Zou hij ook niet zo redeneren zoals Nehemia hier doet? Nehemia zegt, zou iemand zoals ik, iemand die door de Heere God geroepen is, iemand voor wie de Heere God al zoveel gedaan heeft, iemand die ook een voorbeeld moet zijn voor heel het volk, zou ik dit doen? Weet je, hoe reageerden wij als er verleiding op ons afkomen? Wij zijn toch ook geroepen, ja toch? U bent toch geroepen? De geroepen gemeente van de Heer Jezus Christus, dat bent u. En heeft de Heer God niet al voor ons gedaan? Dat heeft de Heer al aan u gedaan, aan jou. He, begon al bij je dood. Toen zei de Heer al, je bent van mij. En hoe waard je een voorbeeld te zijn voor de mensen om ons heen? Mensen die helemaal niet in God geloven. Weet je wel, ik zeg, ik ben geroepen om een heilige te zijn, een kind van God, een tempel van de Heilige Geest. Hoe zou ik dan hebzuchtig zijn, of trots, of jaloers? Zou ik me overgeven aan ongeduld, ontevredenheid of onbeheerste woede? Zou ik luim, ongelovig of onbarmhartig zijn? En hoe zou ik dan nog een voorbeeld zijn voor anderen? Gemeente, wat een redenering, hè? Wat een mooie redenering. Laat nou alles wat de Heere God voor ons gedaan en door ons gedaan heeft en aan ons gegeven heeft, laat dat ons brengen tot waakzaamheid, tot zelfverloochening en tot ijver. Niet bang zijn voor de vijand, maar wel voor de zonde en voor het geven van aanstoot. Nehemia heeft het door wat er aan de hand is. Naar Samaria komt ook, ja, Sanballat. Samaria spreekt helemaal niet namens God. Hoe weet Nehemia dat? Hoe weet je of iets bij God vandaan komt? Of niet? Dat is wel een belangrijke vraag. Nou ja, eenvoudig zou je kunnen zeggen, omdat wat Samaria zegt, ingaat tegen het woord van de Heer. En de wet van God leert op dat alleen de priesters en levieten de tempel in mogen gaan en alleen om te offeren. En jij kent die wet van God. En daarom weet hij te onderkennen dat Samaria een valse profeet is. En trouwens, dat was niet de enige valse profeet waar hij last van had. Hè. Dat hebben we ook gelezen, want hij heeft het ook over de profetes Noadja en andere profeten die mij bang wilden maken. Die zitten gewoon allemaal in Jeruzalem. Binnen de muren van de stad. Binnen de kerk, zou je kunnen zeggen. Nee, hij heeft ze door. En de gemeente daar. Daar heeft hij Jezus toch ook voor gewaarschuwd, hè? We hebben Matthäus 24 gelezen. Maar ik kan dat ook zo naar voren. Want hier Jezus zegt in zichzelf, er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. Dus dat is niet alleen iets van het Oude Testament of zo. Mensen die met een boodschap komen, die, ja, waarvan ze zeggen, nou, dat was van God. Maar wat helemaal van God is. En heb je ze dan door? En er zijn zelfs wel uitleggers die zeggen dat hoe dichter we bij de wederkomst van de Heer Jezus komen, hoe meer valse profeten er zullen opstaan. Nou, als ik om me heen kijk, dan zou dat best wel eens kunnen. Dat zou het kunnen. Deze wereld die verkeert ook eigenlijk in een staat van verwarring en van chaos en dat ook meer en meer. Hè? Allerlei profeten die opstaan in de wereld. En, nou ja, dan kun je denken aan. Laat eens maar denken aan de wereld. En allerlei profeten links en rechts die van alles roepen in de politiek. En als je soms gaat verdiepen in de achtergronden van allerlei stromen en van allerlei, ja, mooi klinkende slogans, nou, dan slaat de schrik je soms op het hart. Valse profeten in de samenleving. Jawel. Mensen die uitzagen op revolutie, die allemaal verder willen brengen. gemeente ook in de kerk. Hè? In de kerk is er ook heel veel verwarring, of niet? Want is het toch belangrijk dat we de dingen die we horen toetsen aan het woord van God, aan de schriften. En dan is het ook heel belangrijk dat we de Bijbel kennen. En dat we de Bijbel ook goed kunnen toepassen. Kijk, een valse profeet komt natuurlijk ook bij de Bijbel. Die zegt ook, ja, we zeggen dat iedere kerk heeft zo zijn letter. En zelfs de duivel, die kan met de Bijbel komen. Hè? De Jezus die in de woestijn verzocht wordt. Ja, dan komt de duivel ook met de Bijbel. Hè? Maar Jezus die kent de Bijbel beter. En die komt ook met het woord van God terug. We kunnen soms wel eens te veel op losse teksten afgaan. Hè? Dan halen we de teksten uit de Bijbel. Vooral ook de teksten die ons goed passen natuurlijk. Maar we moeten wel de hele Bijbel nemen. Daarom is het ook wel goed. Ja, zo spreek ik nu over de heen. Ja, dan denk ik ook, ja, mensen moeten weer gaan preken over die vijanden. Of misschien toch een beetje. Maar we moeten toch die hele Bijbel wel door eigenlijk. Hè? Ook misschien wel gedeeltes waarvan we zeggen, ja, nou ja, dat zegt in eerste instantie niet zoveel. Het is ook zo belangrijk dat we heel die Bijbel hebben. En dat we ook de hoofdlijnen van de Bijbel kennen. En de verbanden, zo grote verbanden gaan zien. En daarvoor moeten we natuurlijk ook met de Bijbel bezig zijn. Als we een licht laten. Of alleen even lezen, kijk bij de EDT. Ja, dan moeten we ook bestuderen, toch? Voor onszelf. Dat is niet alleen de taak van vanzelf, toch? Daar kan je toch ook in. Dan moeten we misschien nog een keer verder dan hebben, maar wel belangrijk. Hè? Kijk, uiteindelijk, het is God op die in de Bijbel tot ons komt. En het gaat toch ook om onze eeuwige zaligheid, ons behoud. Daarvoor gaf God ons zijn woord. En nog belangrijker, het gaat toch om de eer van God. Gaat het zelf om? Kijk, Semaia die geeft Nehemia een advies dat hij maar vooral zoveel mogelijk voor zichzelf moet zorgen. Nehemia, zorg jij nou maar dat je veilig bent, zorg jij nou maar voor, ja, jezelf. Een advies om zijn leven te behouden. Maar wanneer Jezus die sprak, een hele andere vraag op. Die sprak over je leven verliezen. En hem volgen. Je kruis op je nemen. Dan gaat het niet meer om jezelf. Hè? Dan komt de Heere God in je leven centraal te staan. En dan gaat het om hem. En laten we dan de Heere God ook vragen om onze geest, om ons verstand te verlichten. Ook als we het woord van God lezen, ook als we het bestuderen. En dat we dan ook zo naar het woord van God mogen leven. We hebben niet voor niets Psalm 119 gezongen. Geef mij verstand. Met goddelijk licht bestraald. Je zou nog naar een ander vers kunnen denken uit het Psalm. Hè? Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Als je zo afhankelijk wordt van de Heer. En in het geloof staat, ja, dan leidt de Heer God je ook door het woord. En dan zul je ook de listen van de boze doorzien. En dan belooft de Heer God ook. Hè? Ik zal u onderwijzen en u leren. Want de weg die u zult gaan, kun je misschien niet het geheel overzien. Kan het wel, niemand. Maar dan zul je wel genoeg licht krijgen om op elke keer weer die ene stap te kunnen zetten op de weg die God wil dat je gaat. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. En ik moest even denken aan het prachtige gedicht van Isaac Acosta. U kent het denk ik wel. Sommige mensen hebben het voor in hun Bijbel zien. Bij het openslaan van het boek der boeken, gedenk, o Christen. Dag aan dag, dat wie Gods woord wil onderzoeken, geen eigen licht vertrouwen mag. Vraag wie gij verder gaat en zegen. Vraag ogen, oren en een hart. En Jezus zelf komt u tegen in dit zijn woord. Bij vreugde en bij smart. Maar door de Bijbel die Jezus leren kennen, dat is uiteindelijk natuurlijk het doel. Niet alleen maar heel veel weten of zo, maar hem kennen. Ja, maar kennen, die vindt u leven. Daar mag u ook om vragen. Heer, geef dat ik u en uw zoon mag leren kennen. En ook meer mag leren kennen. En dan zoek je dat ook. Dan is de Bijbel toch niet een boek wat dichtbij is geworden, toch? Nee, toch? wel alles weg, ook soms door zijn woord, of soms scherp, is een hamer die de steen rots verpletterd slaat, maar in een weg van sterven aan jezelf, Heer Jezus, vinden. Maar terug naar Nehemia. Hij doorziet. Deze boodschap van Semaia is niet van God. Ik ga niet mee naar de tempel. Dan horen we opnieuw Nehemia bidden. Hij legt opnieuw al die aanvallen van de vijanden bij God neer. Denk toch mijn God aan Tobias en Ballen en vergeld hem naar deze daden van hem. Ja, het is een beetje breed. We hebben het al een keer eerder gezien dat Nehemia bad om vergelding. En dat doet hij hier weer. Vergeld hun daden. Hij denkt nee, dat moet u niet zo uitleggen dat Nehemia per se wraak wil of zo. Dat niet. Hij zegt ook niet, Heer God, ik zal het eventjes van katoen geven. Hij zegt niet, ik gooi nu al die valse profeten in de stad van Jeruzalem uit, die Noachia en die Samaria opzouten. Nee, dat doet hij nog niet. Hij legt het bij God neer. En gemeente denkt dat toch best goed. Als je daar alle dingen, dan kom je niet misschien ook wel van doen, maar zit toch alles aan de Heer en in zijn handen legt. Dat is natuurlijk niet altijd makkelijk. Bij de aanval van de duivel in ons leven, bij de onzekere dingen in ons leven, bij de dingen die ons angst geven in ons leven. Ja, leg het maar in de handen van de Heer, we kunnen het makkelijk zeggen, maar daar is wel genade voor nodig. Maar dat geeft de Heer dan ook. Ja toch. En ja, legt hier zijn nood bij God. En als je het soms niet kwijt kan, blijf het doen. Blijf het voorleggen. Dan is het ook wel heel bijzonder, hè, wat we dan in vers 15 lezen. Want dan is het eindelijk zover. Eindelijk is de muur klaar. We lezen in vers 15, de muur werd op de 25e van de maand even op ons voor. Na 52 dagen. Eindelijk. Wel, 52 dagen, het is ook wel weer snel gegaan. Maar, toch blij zijn. Dat zal toch een groot feest geweest zijn, ook voor Nehemia. Zijn werk en zijn strijd werd beloond. Maar zo geeft de Heere God ook weer de uitkomst. Na het zure geeft hij het goed. Het zoet. En ja, ik denk dat we ondertussen aan Nehemia wel gezien hebben. Want het leven van het geloof, ja, niet zomaar rustigjes en kalmpjes, altijd voortkabbelen. Het is een strijd. Een strijd, nou ja, tegen gemakzucht, tegen wereldse manieren van doen, tegen de zonde, tegen de verleidingen, tegen de valse profetie. Een strijd ook tegen jezelf, tegen het ongeloof. Tegen slapheid, tegen angsten die je ziel vervaren. Ja, ik denk dat Nehemia echt wel bang geweest is. Dat zei ik, wat helpt dat mij? Wat deed Nehemia? Hij hield in zijn weg het oog op God gericht. En daarom gaan we de uitkomst in. Zo mogen wij in het geloof toch ook het oog gericht houden op de Heer Jezus. De overste leidsman en het einde van het geloof. Hij kan ons bewaren voor de grootste aanval van de dag. En in alle strijd, in en door hem, zijn we dan meer dan overwinnaars. Dicht bij de Heer leven. En vertrouwen op hem. Nee, in ons is geen kracht. Dat wist de Heer, ja. Maar in de geloofsverbondenheid aan hem blijven we staan. Dwars door alle moeite heen brengt hij alle die op hem vertrouwen in de veilige haven van de eeuwige heerlijkheid. Nou, ik sluit af met een gedicht van Guido de Snelle, u kent het misschien wel. Het leven is een krijgspanier. Door goede en kwade dagen, gescheurd, gevoerd. hier kloekmoedig voorwaarts te raken. Het leven is geen vrede al meer. Geen wapenstilstand vragen. Het leven is de kruimanier tot in Gods handen vragen. Amen. Meent laten we samen zingen. Psalm 3. En daar van het 4e vers. Sta op, verlos mij in. Ik heb dat God wel in uw toont om mij te wagen. Ik zeg weer zeker, maar ik doe natuurlijk durven. Psalm 3. Mogen vinden en in het werk van uw zoon, in Jezus. En dat we mogen Golgotha en van Pasen. Heren, daar moeten wij elke keer weer bij gebracht worden. Want we beleiden nu dat wij van die mensen zijn met zo'n wazig hart over. Ja, die vijand zit in de stad. Die vijand die zit ook in ons binnenste, Heer. We laten onszelf zo makkelijk meevoeren en wegtrekken. Omdat we, ja, zo'n hart hebben dat dat altijd weer meegaat. Heer, oh, ja, dan bidden we soms ook wel, Heer. Geef dat we ons altijd sterke tegenstand bieden. Zoals de catechismus dat zegt, dat hebben we vorige week ook, vorige twee weken geleden ook gehoord. En Heer, dan mogen wij u bidden. Geeft u toch ook de rust. De duivel is een rust, maar dat wij wel die rust mogen vinden in u. Heer Jezus heeft het gezegd. Kom tot mij al die vermoeid en belast. Ik zal u rust geven. Heer, dat doet u. En Heer, dan bidden we dat u dan ook in deze vakantietijd. Als ik hier een aantal weken niet zal staan, dan zullen we toch geven, Heer, de rust en de overgave. Ja, Heer, wat een wonder dat u daar ook voor zorgt. Dat u niet loslaat de werken die u hadden begonnen. Heer, geef zo dat uw lof al wordt gehoord. Dat uw koninkrijk komt, dat uw naam de eer krijgt die u zo waard bent om te krijgen. Wij bidden en vragen u deze bid. Om Jezus wil. Amen. Even we luisteren ten slotte nog naar Psalm 126. En daarvan het eerste vers. Wanneer de Heere uit vijands macht, gevangen Sion wederbrengt. En dat verlost uit nood en pijn.